Goedemorgen iedereen. Welkom, leuk om weer met jullie te zijn. Nou, ik zie er wel uit naar een kans om weer fysiek samen met jullie te komen. Maar op dit moment is het nog steeds op Zoom. Maar ik ben wel dankbaar voor die technologie. Dat het wel mogelijk om samen met jullie te kunnen zijn. Vandaag wil ik kijken vanuit Gods woord. Ik wil kijken in Johannes hoofdstuk 11. En het is een van mijn lievelingsverhalen uit het leven van Jezus in het evangelie. En in Johannes 11, het gaat over de opwekking van Jezus. En dit is echt een heel hoopvol verhaal. Maar het gaat ook over een grote angst voor veel mensen. En dat is een angst voor de dood. En we zien, ja, dit is zeker een uitdagingen seizoen voor ons allemaal. Maar voor veel mensen zijn angsten veel erger in deze tijd. Veel meer angsten dan normaal voor veel mensen. En dus ik dacht, ja, dit is, ja, we kunnen hier induiken. Het is een lang stuk. We kijken van vers 1 tot en met vers 46. Maar we gaan beetje bij beetje doorheen samen. Maar laat ons eerst hiervoor even bidden. Hemelse Vader, wij danken u voor uw woord. Want uw woord is ons licht. En de waarheid. En we bidden, Heer, dat als wij uw woord lezen, dat we kunnen leren van u, van uw hart, Hemelse Vader. Help ons, Heer, om over u te leren en te begrijpen en u te gehoorzamen. En we danken u, Heer, voor deze tijd in uw woord. Zegen onze tijd in uw woord, Hemelse Vader. In Jezus' naam. Amen. Nou, die antropoloog Ernest Becker heeft eens een boek geschreven over de dood. En dat boek heet The Denial of Death, de ontkenning van de dood. En in zijn boek zei hij, het idee van de dood, de angst ervoor, achtervolgt de menselijk dier als niets anders. En het zit gewoon in onze natuur te vluchten voor de dood. Als mensen doen wij zoveel dingen om de dood uit te stellen. Wij drinken vieze groene smoothies. Wij proberen de nieuwste voedingstrends. Wij willen niet oud worden. En er is eigenlijk, ik vond het heel interessant, er is een bedrijf in de VS waar voor maar 20.000 euro je mag een hele compleet lichamelijk onderzoek laten doen. Ook naar je compleet DNA laten checken. En zo kunnen ze zien iedere potentiële ziekte waarvoor jij kwetsbaar bent. En zo, volgens het idee, het voorkomen. Er zijn op dit moment honderden lichamen cryogeen bevroren met de hoop dat op één dag die mensen kunnen weer leven. En de angst voor de dood, het plaagt onze harten. Aan de ene kant, het lijkt dat de dood hoort bij het leven, in de cyclus van het leven. Maar aan de andere kant is er iets diep in ons dat erkent dat het niet zo is. Iets in ons wil de dood voorkomen. En ik geloof dat we bang zijn voor de dood, omdat wij eigenlijk zijn gemaakt voor eeuwig leven. De Bijbel vergelijkt dit angst van de dood met een soort slavernij. En we lezen dat in Hebreeën hoofdstuk 2, dat Jezus kwam naar ons toe om allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Vanochtend kijken wij naar een verhaal uit het evangelie van Johannes. En het evangelie van Johannes gaat over het leven en de leer van Jezus. En in dit boek van de Bijbel, er zijn eigenlijk 7 wonderen dat Jezus heeft gedaan. In onze tekst vandaag, dit is eigenlijk de laatste van de 7 wonderen die opgeschreven zijn door Johannes. Dit is de opwekking van Lazarus. En hier in dit verhaal vinden wij echt hoop. Nou, we gaan eerst beginnen, als ik zei, stuk voor stuk, hier doorheen gaan. En weer eerst kijken naar de eerste 6 versen. En ik zal het even doorlezen. Dus beginnen met 11, vers 1 tot en met 6. In het begin. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met myrrh en zijn voeten afgedroogd met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan sturen hem de boodschap: Heere, zie, hij die u lief hebt is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij: Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er meer met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God eerdoor verheerlijk wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Nou, Jezus en zijn discipelen, in hoofdstuk 10 zien we dat Jezus was eigenlijk in een gebied die Perea heet. En dat was een gebied ten oosten van de Jordaan, waar Johannes de Doper had mensen gedoopt. En het is ongeveer 30 kilometer van Betania, waar Lazarus woonde met zijn zusters. Nou, waarom was Jezus daar? Hij was net in Jeruzalem. En toen hij in Jeruzalem was, de Joden daar wilden hem eigenlijk doden. Omdat wat hij zei over zichzelf. En dus omdat de Joden willen hem doden, is hij met zijn discipelen naar Perea gegaan. En dat is echt in de woestijn. En, maar toen hij daar was, daar heeft hij de bericht van Martha en Maria gehoord dat Lazarus zijn vriend ernstig ziek was. Nou, Lazarus was de broer van Martha en Maria. En Jezus had een bijzonder band met deze familie. We kunnen zien in vers 5 dat Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Nou, deze 3 mensen, ze waren discipelen van Jezus, maar ook vrienden van hem. Vaak bleef hij in hun huis in Betanië als hij in Jeruzalem was. En zo, wanneer Lazarus werd ziek, stuurden zijn zusters een boodschap naar Jezus. Waarom? Omdat ze geloofden dat hij Lazarus kon genezen. Jezus had het al laten zien door zijn andere wonderen. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 werd de zieke zoon van een hoveling beter door het woord van Jezus. En in hoofdstuk 5 kon een verlamde weer lopen door Jezus' kracht. En in hoofdstuk 9 opende Jezus de ogen van een blind geborene, zodat hij kon zien. Het was overduidelijk dat Jezus de kracht had om mensen te genezen. En Martha en Maria dachten zeker dat Jezus dat voor Lazarus ook kan en zal doen. Maar toen hij de boodschap hoorde, bleef Jezus nog 2 dagen. Maar waarom ging Jezus niet meteen? En eigenlijk hoeft Jezus niet fysiek naar Lazarus toe te gaan, want hij kon hem ook van een afstand genezen. Dat hebben wij al gezien bij de zoon van de hovelingen. Maar waarom wachtte Jezus? En dat zien wij eigenlijk in vers 4. Kijk naar vers 4. Wat we lezen daar is dat: En toen Jezus dat hoorde, zei hij: Deze ziekte is niet tot de dood, maar is eer met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God eerdoor verheerlijk wordt. Jezus had altijd een doel met wat hij deed. Niks was doelloos. En zijn doel was altijd dezelfde: de verheerlijking van God. Iedere wonder dat hij heeft gedaan was bedoeld om als een bevestiging dat hij van God de Vader kwam om zijn wil te doen. Maar zou Jezus iemand die ziek is laten gewoon sterven om dat te laten zien? Het klinkt een beetje vreed eigenlijk als je dit leest. Waarom bleef hij nog 2 dagen? Nou, later in de tekst, als Jezus in Betanië kwam, leren wij dat Lazarus al 4 dagen dood was. Nou, wil je dit even laten zien, dat de reis tussen Perea en Betanië, toen was er geen trein of auto of zoiets, maar het duurt ongeveer 1 dag te lopen. Dus was Jezus 1 dag onderweg vanuit Perea naar Betanië. Maar voordat hij bleef 2 dagen in Perea, nadat hij de boodschap heeft gekregen, dat is 3 dagen. En de boodschapper had ook 1 dag nodig om van Betanië naar Perea te komen. Dat is 4 dagen. Dat betekent eigenlijk dat Lazarus stierf kort na de boodschap was gestuurd. Dus toen Jezus eerder weer verteld, was Lazarus al dood. En normaal is dat het einde. Maar Jezus was van plan om nog een wonder te laten zien. En dat lezen we iets verder in 7 tot en met 16. Daarna zei hij tegen zijn discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem, Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. En gaat u daar weer heen? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van de wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen, Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. En toen zei Jezus dan openlijk tegen hen, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn mededisciplen, laten wij ook gaan om met hem te sterven. Dus na 2 dagen zei Jezus naar zijn discipelen, oké, wij gaan naar Lazarus nu. En ze vonden het helemaal geen goede idee, omdat ze waren net in Jeruzalem en de mensen wilden hem echt doden. Ze dachten, waarom wil je daar teruggaan? Maar wat Jezus zei over de licht, over dag en 's nachts, is dat hij wist dat zijn tijd met hen op aarde kort was. Zijn doel was niet zijn eigen veiligheid, maar de heerlijkheid van God de Vader en om zijn wil te doen. Dus ging Jezus weer naar Judea, naar Bethanië. En ik vind het antwoord van Thomas altijd zo eerlijk en mooi. Hij zei, ja, nou, laat ons even gaan en met hem sterven. Ik was altijd de vertrooster van de andere discipelen. Dus laat ons iets verder lezen in 17 tot en met 22. En toen Jezus daar gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dichtbij Jeruzalem, ongeveer 15 steden daarvandaan. En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Voordat Jezus in Bethanië kwam, kwam Martha naar hem toe. En ze zei, Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Nou, we weten niet als ze dit uit boosheid of verdriet heeft gezegd, maar het blijkt wel waar te zijn. Lazarus was ziek en Jezus kon hem zeker genezen, maar hij kwam te laat. Of het lijkt dat hij te laat kwam. Wat dacht Martha hierover? Ze had haar hoop gezet in de genezende kracht van Jezus. Maar het was niet gelopen zoals ze had gehoopt. En Jezus troost haar. Het is niet zo hopeloos als ze denkt. Lees iets verder, 23. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. En Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Jezus kwam niet naar Bethanië om 1 man te genezen. Hij kwam eigenlijk om de harten van velen te veranderen. Jezus wist dat de mensen geloofden in hem als een groot genezer. Dat was duidelijk. Zijn veel wonderen bewezen dat hij de kracht daarvoor had. Dat hij dat kon doen. Er was geen ziekte te groot dat Jezus niet kon genezen. 1000 mensen kwamen naar hem toe met zieken om genezen te worden. Maar Jezus was niet naar de aarde alleen om onze ziekte te genezen. Hij kwam naar ons toe om echt leven te geven. Wij moeten hem niet alleen als genezer zien, maar als het leven en de opstanding zien. En dat is wat de mensen toen echt nodig hadden. Dat is wat wij nodig hebben. Jezus is wel onze voorziener en genezer. Hij is wel onze wijsheid. Maar hij is niet alleen deze dingen. Hij is ons leven. Alles. Heel vaak komen wij naar God, naar Jezus, met een bepaalde zorg. En we zien hem als iemand die voor ons zorgen, met ons zorgen kan helpen. En dat kan hij wel. Maar hij wil ook dat wij hem zien voor wie hij is. Want hij is veel meer dan dat. Hij is echt ons leven, ons bron van leven. En dat wij worden eigenlijk in de Bijbel geroepen, bijvoorbeeld in 2 Petrus. Wij worden geroepen om hem, om onze zorgen naar hem te brengen. Maar wij worden geroepen om niet alleen onze zorgen aan hem te geven, maar onze hele leven helemaal aan hem te overgeven. Kijk naar vers 26. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Wij hebben angst voor de dood, omdat wij zijn gemaakt voor eeuwig leven. Jezus zei dat hij het leven is en de opstanding. Hij zei dat Lazarus zal weer leven. Want dat is een gedurfde verklaring als het niet waar is. Makkelijk om te zeggen, maar kan Jezus het bewijzen? Nou, wat we zien hier is dat Marthe geloofde. En ze ging Maria roepen. En Maria is ook naar Jezus toen gekomen. En toen Maria naar Jezus kwam, zeide zij ook dezelfde als haar zus. Begrijpelijk. Heer, als u hier was, zou mijn broer niet gestorven zijn. En wij lezen iets verder in het verhaal. Begin weer bij 33. Vers 33. En toen Jezus haar, Maria, dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. En Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij, die de ogen van de blinde geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen erop gelegd. Jezus weende. Dat is het kortste vers in de Nederlandse Bijbel, maar ook heel krachtig. Charles Spurgeon, de Engelse predikant, heeft twee preken van deze twee woorden gemaakt. En het is zo'n krachtig beeld. Jezus weende. Maar waarom? Het woord voor huilen in vers 33, dat Maria huilen en de andere mensen die met haar waren, het is meer een soort weeklachten. Het is luid schreeuwen. Als je denkt, ja, dit is een begrafenis, luid schreeuwen, huilen. Maar het woord in vers 35, dat wordt vertaald als weende, betekent een diepe, rustige rouw. Maar waarom zou Jezus hier rouwen? Hij wist wat hij van plan was om te doen. Als iemand gestorven is en je weet dat je hem gaat straks opwekken uit de dood, is er eigenlijk geen reden om te rouwen. Nou, ik heb wel gehoord dat dit een soort de menselijke kant van Jezus is. Alsof hij een menselijke kant heeft en een goddelijke kant. Het idee dat Jezus wende omdat hij mens was. Maar dat, ik denk dat dat niet waar is. Hij wende omdat hij God was. Hij was God vlees geworden. En hij zag de verdrietigheid in de mens dat door de dood komt. En hij wist dat dat niet was zoals het bedoeld was. In het begin van het evangelie, het evangelie van Johannes, in hoofdstuk 1, lezen wij dat Jezus heeft alles gemaakt. Net als wij lezen in Genesis 1. God heeft de hemel en de aarde gemaakt en het was goed. Hij heeft de mens gemaakt in het begin en het waren goed. Maar iets ging verkeerd. De mensen bleven niet trouw aan God en in hun zelfzuchtigheid hebben hun eigen wil boven die van God gezet. En zo kwamen de mensen in opstand tegen God. En vanaf dat moment begon de schepping te sterven. De dood kwam in de wereld. En we werden gescheiden van onze God en onze Schepper. En hier in deze tekst, in de weeklachten van de mensen, was de bewijs dat het leven niet was zoals het hoort. En Jezus weende over de pijn waarvoor wij niet waren gemaakt. Maar hierin was ook zijn doel. Hij was naar ons, naar de mens gekomen om de dood te overwinnen. Lees vers 38. Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf kwam bij het graf. In het originele taal, dat heftig bewogen, dat heeft het idee van een diep verontwaardiging. Het was een soort kreun dat komt uit de mond als je emoties zo sterk zijn, je kan het niet stoppen. Jezus had echt een rechtvaardig boosheid op de dood. Wij kunnen ook soms boos worden op de dood. Het neemt onze dierbaren van ons weg. Maar wij hebben absoluut geen kracht over de dood. Jezus wel. En dat lezen wij verder in vers 39. Jezus zei, neem de steen weg. Maarten, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heer, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg, waar de gestorvene lag, en Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar terwille van de menigte die mij heen stad, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. Jezus baalt hier niet voor de kracht om Lazarus op te wekken. Dat had hij al. Hij baalt dat de mensen zou erkennen dat hij van de hemel was. Dat ze hem als meer dan een genezer zal zien. Dat hij is het leven en de opstanding. En dan komt het in 43. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met graafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweepdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Jezus riep Lazarus met zijn stem. En hij kwam weer tot leven. Ik heb wel gehoord, sommige mensen zeggen dat als Jezus niet Lazarus heeft genoemd, zal al de doden opstaan. Zoveel kracht was er in het woord, in de stem van Jezus, de stem van God. Hij kwam weer tot leven. En Jezus zei dat hij dit zou doen. En hij heeft het gedaan. En dat betekent maar één ding. Jezus was wie hij zei dat hij was. Het leven en de opstanding. Lees de laatste twee versen van dit stuk. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Vanaf dit moment, veel mensen geloofden in Jezus, maar de religieuze leiders wilden Jezus echt doden. Want ze zagen dat er was kracht hier. Maar veel mensen hebben gezien dat Jezus meer dan een genezer was. Meer dan een profeet, meer dan een rechtvaardige. Hij is het leven en de opstanding. Nou, net als de andere wonderen van Jezus, dit wijst naar een grote waarheid. Jezus kwam om de dood, de laatste vijand van de mensen, te overwinnen. De dood kwam door onze zonde, onze ongehoorzaamheid aan de wet van God. En niet alleen lichamelijk dood, maar een eeuwig geestelijk dood, waardoor wij gescheiden zijn van God. En het maakt niet uit wat wij doen. Wij kunnen de dood niet overwinnen. Daarom is Jezus naar ons toegekomen. Hij is Gods vlees geworden en hij woonde onder ons, maar zonder zonde. En hij werd gestraft en stierf voor onze zonde. Hij verdiende niet. En op de derde dag, op een zondag, stond hij weer op. Hij is niet meer dood. Hij heeft de dood overwonnen. Dat gaan wij over een paar weken vieren met Pasen. Hij stierf en stond weer op. Net als Lazarus. Maar het was niet hetzelfde. De dood van Lazarus kwam door een ziekte. De dood van Jezus kwam als onverdiende straf op het kruis. Lazarus had helemaal geen keus. Jezus keus om voor ons te sterven. En Lazarus werd opgewekt om later weer te sterven. Jezus stond weer op en stierf niet meer. Hij leeft nog en in hem is eeuwig leven te vinden. Jezus zei in deze tekst, in vers 25, 26, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Onze lichamen zullen wel sterven. Maar onze hoop is dat als wij in hem geloven, fysiek dood niet het einde is voor ons. Wij zullen met hem zijn en blijven tot in eeuwigheid. Zonder geloof in Jezus blijven wij gescheiden van God voor eeuwig. In Jezus te geloven, dat betekent dat wij erkennen dat we hebben gezondigd. Maar wij vertrouwen op zijn dood op het kruis om voor onze schuld te betalen. En dan kiezen wij om hem te volgen met ons hele leven. Dan hoeven wij niet meer bang te zijn voor de dood. Dan zijn wij eigenlijk vrij van de slavernij, van de angst van de dood, zoals er geschreven is in Hebreeën. Als je nog nooit een beslissing hebt genomen om Jezus te volgen, misschien twijfel je nog, is dit echt? Is dit echt gebeurd? Ik wil je even bemoedigen om hierover na te denken. Want hij zei dat hij is het leven en de opstanding. En wat hij heeft gedaan in dit verhaal, is hij heeft laten zien dat hij is inderdaad het leven en de opstanding. Maar als je kent Jezus al, als je verlosser, als je redder, dan vier dat. Vier dat hoop. En deel dat met mensen rond je heen. Want zoveel mensen, zoals er staat in Hebreeën, ze leven nog steeds in de slavernij van de angst van de dood. Maar wij, als de gelovigen, als volgeling van Jezus, wij hebben hoop. Want wij volgen niet een rechtvaardige, wij volgen niet een genezer, wij volgen niet een profeet, maar wij volgen het leven en de opstanding. En wij zullen met hem altijd zijn. Amen. Mag ik met ons even bidden. Hemelse Vader, u bent ons leven. U bent de opstanding. En we hebben gezien, u heeft de kracht om Lazarus weer op te wekken. Maar meer dan dat, u heeft de dood overwonnen voor ons allemaal. Want u bent weer opgestaan uit het graf. En wij prijzen uw naam, Heer Jezus. Want u bent echt ons genezer. U geneest ons ziel. U bent echt ons voorziener. U geeft ons alles wat er nodig is. Maar u bent ook ons leven, onze fundament. En onze hoop en onze vrede. En wij danken u, Heer Jezus. En wij bidden in uw naam. Wij prijzen uw naam. Amen.